De Wachttoren, studieuitgave, april 2020. Studieartikel 14. Dit artikel zal worden bestudeerd in de week van 1 tot 7 juni. Een aanval uit het noorden. De thematekst: een volk is mijn land binnengevallen. Joël 1, vers 6. Lied 95. Het licht wordt helderder. Vooruitblik. Jarenlang hebben we gedacht dat de profetie in Joël 1 en 2 over onze prediking in deze tijd gaat. Maar er zijn vier goede redenen voor een verandering in ons begrip van dit gedeelte van Joëls profetie. Welke redenen zijn dat? Alinea 1, de vraag: welke studiemethode gebruikten broeder Russell en zijn medewerkers en waarom was het een goede methode? Meer dan een eeuw geleden begon broeder C.T. Russell samen te komen met een kleine groep andere onderzoekers van de Bijbel. Ze wilden kijken of ze erachter konden komen wat de Bijbel echt leert over Jehovah God, Jezus Christus, de toestand van de doden en de losprijs. Hun aanpak was simpel. Iemand kwam met een vraag en vervolgens analyseerde de groep alle teksten over het onderwerp. Uiteindelijk legden ze hun conclusies vast. Dankzij Jehovah's zegen ontdekten die oprechte mannen veel fundamentele waarheden uit de Bijbel die voor ons nog steeds belangrijk zijn. Alinea 2, de vraag: hoe kan het dat we soms de verkeerde conclusie trekken als we een profetie uit de Bijbel proberen te begrijpen? Die Bijbelonderzoekers merkten al gauw dat de betekenis van een basisleerstelling veel makkelijker te achterhalen is dan de betekenis van een profetie. Hoe komt dat? Om te beginnen omdat profetieën uit de Bijbel vaak het best begrepen kunnen worden op het moment dat ze in vervulling gaan of nadat ze in vervulling zijn gegaan. Maar er is nog een reden. Om een profetie goed te begrijpen, is het meestal belangrijk naar de context te kijken. Als we ons op één aspect van de profetie focussen, maar de rest negeren, komen we soms tot de verkeerde conclusie. Het lijkt erop dat dit ook is gebeurd met een profetie in het boek Joël. Laten we die profetie eens onder de loep nemen om te kijken waarom het nodig is ons begrip aan te passen. Alinea 3 en 4, de vraag: hoe hebben we tot nu toe de profetie uit Joël 2 vers 7 tot 9 toegepast? In Joël 2 vers 7 tot 9 staat: als strijders komen ze aanstormen, als soldaten beklimmen ze een muur. Ieder volgt zijn eigen baan, ze wijken niet af van hun koers. Ze verdringen elkaar niet. Ieder houdt vast aan zijn koers. Als sommigen vallen door de wapens, verbreken de anderen de gelederen niet. Ze stormen de stad in. Ze rennen op de muur. Ze klimmen tegen de huizen op. Als een dief komen ze door de vensters. Joël voorspelt dat het land van Israël zal worden verwoest door een sprinkhanenplaag. Met de tanden en kaken van een leeuw verslinden die vraatzuchtige insecten alles op hun pad. Jarenlang hebben we begrepen dat die onhoudbare zwerm sprinkhanen een afbeelding is van Jehovah's volk dat ijverig predikt. We dachten dat die activiteit rampzalige gevolgen had voor het land of de mensen die in de macht van religieuze leiders zijn. Als je alleen Joël 2 vers 7 tot 9 zou lezen, is die uitleg te verdedigen. Maar als we naar de context van die profetie kijken, zien we dat we het anders moeten begrijpen. Daar zijn vier redenen voor. Vier redenen voor een verandering. Alinea 5 en 6. De vraag: wat kun je je afvragen over a. Joël 2 vers 20, b. Joël 2 vers 25? De eerste reden is te vinden in Jehovah's belofte over de sprinkhanenplaag: ik zal de noorderling, de sprinkhanen, ver van jullie wegjagen. Joël 2 vers 20. Als de sprinkhanen Jehovah's getuigen zijn, die een opdracht van Jezus prediken en discipelen maken, waarom zou Jehovah dan beloven ze weg te jagen? Het is duidelijk dat Jehovah niet zijn trouwe aanbidders wegjaagt, maar een vijand van zijn volk. De tweede reden is te vinden in Joël 2 vers 25. Daar zegt Jehovah: ik zal jullie de jaren vergoeden waarin de oogst is opgegeten door de zwermsprinkhaan, de ongevleugelde sprinkhaan, de vraatzuchtige sprinkhaan en de verslindende sprinkhaan, mijn grote leger dat ik op jullie af heb gestuurd. Jehovah belooft dus de schade die door de sprinkhanen is veroorzaakt te vergoeden. Als de sprinkhanen predikers van het koninkrijk zijn, zou dat betekenen dat hun boodschap schade veroorzaakt. Maar die boodschap redt juist levens en kan slechte mensen tot berouw brengen. Dat zou voor hen dus iets goeds zijn. Alinea 7, de vraag: wat maakt het woord daarna in Joël 2 vers 28 en 29 duidelijk? In Joël 2 vers 28 en 29 staat: daarna zal ik mijn geest uitstorten op alle soorten mensen, en jullie zonen en dochters zullen profeteren. Jullie oude mannen zullen dromen dromen, en jullie jonge mannen zullen visioenen zien. Zelfs op mijn slaven en slavinnen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. De derde reden houdt verband met de volgorde van de gebeurtenissen in de profetie. Is je opgevallen wat Jehovah zegt? Daarna zal ik mijn geest uitstorten, dat wil zeggen nadat de sprinkhanen hun taak hebben uitgevoerd. Als de sprinkhanen predikers van Gods koninkrijk zijn, waarom zou Jehovah zijn geest dan op ze uitstorten nadat ze hun prediking hebben voltooid? De realiteit is dat ze zonder Gods machtige Heilige Geest nooit al die jaren hadden kunnen blijven prediken, ondanks alle tegenstand en verbodsbepalingen. Alinea 8, de vraag: wie worden afgebeeld door de sprinkhanen uit Openbaring 9 vers 1 tot 11? In Openbaring 9 vers 1 tot 11 staat: de vijfde engel blies op zijn trompet. Ik zag een ster die uit de hemel naar de aarde was gevallen, en hem werd de sleutel van de schacht naar de afgrond gegeven. Hij opende de schacht naar de afgrond, en er steeg rook op uit de schacht, als de rook van een grote oven. De zon en ook de lucht werden verduisterd door de rook uit de schacht. Uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde neer. Ze ontvingen macht, dezelfde macht die de schorpioenen van de aarde hebben. Er werd hun gezegd geen schade toe te brengen aan het gras van de aarde, de planten of de bomen, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben. Het werd de sprinkhanen niet toegestaan om hen te doden, maar wel om hen 5 maanden lang te pijnigen. Hun pijn was als de pijn van iemand die door een schorpioen is gestoken. In die tijd zullen de mensen de dood zoeken, maar hem niet vinden. Ze zullen willen sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. De sprinkhanen zagen eruit als paarden die zijn toegerust voor de strijd. Op hun kop was iets dat leek op een gouden kroon, en hun gezicht was als een mensengezicht. Hun haar was als het haar van een vrouw. Hun tanden waren als die van leeuwen, en ze hadden borstschilden als ijzeren borstschilden. Het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met paarden die zich in de strijd storten. Ook hadden ze net als schorpioenen een staart met een angel. In hun staart zat hun macht om de mensen 5 maanden lang pijn te doen. Hun koning is de engel van de afgrond. In het Hebreeuws is zijn naam Abaddon en in het Grieks Apollyon. Wat is de vierde reden? Voorheen brachten we de sprinkhanenplagen uit Joël met onze prediking in verband vanwege een vergelijkbare profetie in het boek Openbaring. Die profetie beschrijft een zwerm sprinkhanen met een mensengezicht en iets dat leek op een gouden kroon op hun kop. Openbaring 9, vers 7. Gedurende 5 maanden, de gemiddelde levensduur van een sprinkhaan, pijnigen ze de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben. Vijanden van God. Openbaring 9, vers 4 en 5. Dat lijkt inderdaad een beschrijving te zijn van Jehovah's gezalfde aanbidders. Zij maken moedig Gods oordelen tegen deze slechte wereld bekend en geven degenen die de kant van deze wereld kiezen een heel ongemakkelijk gevoel. Beschrijving van de afbeelding op de cover. Broeder J. F. Rutherford en andere gezalfde aanbidders die de leiding namen, hebben moedig Gods oordelen tegen deze slechte wereld bekendgemaakt. Alinea 9, de vraag: welke belangrijke verschillen zitten er tussen de sprinkhanen die Joël zag en de sprinkhanen die Johannes beschreef? Het is waar dat er overeenkomsten zijn tussen de profetie in Openbaring en die in Joël. Maar er zijn ook belangrijke verschillen. In Joëls profetie vernielen de sprinkhanen de vegetatie. In Johannes' visioen wordt de sprinkhanen gezegd geen schade toe te brengen aan het gras van de aarde, de planten of de bomen. Openbaring 9, vers 4. De sprinkhanen die Joël zag, kwamen uit het noorden. De sprinkhanen die Johannes zag, kwamen uit de afgrond. De sprinkhanen die Joël beschreef, worden weggejaagd. In Openbaring worden de sprinkhanen niet weggejaagd, maar mogen ze hun werk afmaken. Er is geen aanwijzing dat Jehovah ze afkeurt. Kader: profetieën over sprinkhanen, vergelijkbaar, maar verschillend. Joël 1 vers 4, 2 vers 7 tot 9 en 20. Ze komen uit het noorden. Ze verwoesten de vegetatie. Ze worden weggejaagd. Ze beelden het leger van Babylon af dat in 607 voor Christus Jeruzalem binnenviel. Openbaring 9 vers 1 tot 11. Ze komen uit de afgrond. Ze mogen geen schade toebrengen aan de vegetatie. Ze maken hun werk af. Ze beelden Jehovah's gezalfde aanbidders af die moedig zijn oordelen bekendmaken. Beschrijving van de afbeeldingen bij het kader. Joël voorspelde een militaire aanval. In het boek Openbaring wordt de ijverige prediking voorspeld. Alinea 10. Geef een Bijbels voorbeeld waaruit blijkt dat de sprinkhanen uit Joël niet hetzelfde hoeven af te beelden als die uit Openbaring. Uit de belangrijke verschillen tussen de twee profetieën kunnen we opmaken dat er geen verband is. De sprinkhanen uit Joël zijn dus niet dezelfde als de sprinkhanen uit Openbaring. In de Bijbel is het niet ongebruikelijk dat een symbool in de ene setting iets anders betekent dan in de andere. Zo wordt in Openbaring 5 vers 5 Jezus de leeuw uit de stam Juda genoemd, terwijl in 1 Petrus 5 vers 8 de duivel wordt beschreven als een brullende leeuw. Omdat ons huidige begrip van Joël's profetie bepaalde vragen opwerpt, moeten we zoeken naar een andere uitleg. Maar welke? Wat is de betekenis? Alinea 11, de vraag: welke aanwijzingen vinden we in Joël 1 vers 6 en 2 vers 1, 8 en 11 over wat de sprinkhanen afbeelden? Als je kijkt naar de context van Joëls profetie, blijkt dat de profeet een militaire aanval voorspelde. Jehovah zei dat hij de ongehoorzame Israëlieten zou straffen door middel van zijn grote leger, de soldaten van Babylon. Het invasieleger wordt de Noorderling genoemd, omdat de Babyloniërs Israël vanuit het noorden zouden binnenvallen. Dat leger wordt vergeleken met een efficiënte zwerm sprinkhanen. Joël zegt over hen: ieder houdt vast aan zijn koers. Ze stormen de stad in, ze rennen op de muur, ze klimmen tegen de huizen op. Als een dief komen ze door de vensters. Joël 2, vers 8 en 9. Zie je het al voor je? Overal soldaten. Je kunt je nergens verbergen. Niemand ontkomt aan het zwaard van de Babyloniërs. Alinea 12, de vraag: hoe ging Joëls profetie over de sprinkhanen in vervulling? In 607 voor Christus vielen de Babyloniërs, Chaldeeën, als een invasie van sprinkhanen de stad Jeruzalem binnen. De Bijbel zegt: de koning van de Chaldeeën, die hun jonge mannen met het zwaard doodde, had geen medelijden met jonge mannen of vrouwen, ouderen of zwakken. God gaf alles in zijn handen. Hij liet het huis van de ware God in vlammen opgaan, brak de muur van Jeruzalem af, stak alle versterkte torens in brand en verwoestte alles wat waarde had. 2 Kronieken 36, vers 17 en 19. Na de invasie van de Babyloniërs konden mensen over het land alleen nog maar zeggen: het is een woestenij zonder mensen en dieren, en het is in handen gegeven van de Chaldeeën. Jeremia 32, vers 43. Alinea 13. Leg uit wat Jeremia 16, vers 16 en 18 betekent. Zo'n 200 jaar na Joëls profetie gebruikte Jehovah Jeremia om nog iets over die aanval te voorspellen. Hij zei dat er een grondige zoektocht zou zijn en dat de Israëlieten die slechte dingen deden, gevangen genomen zouden worden. Ik laat veel vissers komen, verklaart Jehovah, om op hen te vissen. Daarna zal ik veel jagers laten komen, en ze zullen jacht op hen maken, op elke berg en heuvel en ook in de rotskloven. Ik zal ze hun fouten en hun zonden volledig betaald zetten. Zelfs de zee en de bossen zouden de berouwloze Israëlieten geen schuilplaats bieden tegen de binnenvallende Babyloniërs. Jeremia 16, vers 16 en 18. Herstel. Alinea 14, de vraag: wanneer ging Joël 2, vers 28 en 29 in vervulling? Joël komt nu met positief nieuws over herstel. Het land zal weer vruchtbaar worden. Vervolgens zal er op een bepaald moment in de toekomst heel veel geestelijk voedsel beschikbaar komen. Jehovah zegt: ik zal mijn geest uitstorten op alle soorten mensen, en jullie zonen en dochters zullen profeteren. Zelfs op mijn slaven en slavinnen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Joël 2, vers 28 en 29. Die uitstorting van Gods geest vond niet plaats meteen nadat de Israëlieten vanuit Babylon in hun land waren teruggekomen. Dat gebeurde eeuwen later, met Pinksteren in het jaar 33. Hoe weten we dat? Alinea 15, de vraag: wat veranderde Petrus in Handelingen 2, vers 16 en 17 aan de woorden van Joël 2, vers 28, en wat kun je daaruit opmaken? Onder inspiratie paste Petrus Joël 2, vers 28 en 29 toe op een bijzondere gebeurtenis op die Pinksterdag. Het was rond 9 uur in de ochtend. God stortte zijn Heilige Geest uit op mensen die daardoor over de grote daden van God gingen praten. Handelingen 2, vers 11. Toen Petrus Joëls profetie citeerde, gebruikte hij onder inspiratie iets andere bewoordingen. Wat veranderde hij? In Handelingen 2, vers 16 en 17 staat: nee, hier gebeurt wat via de profeet Joël is gezegd. En in de laatste dagen, zegt God, zal ik wat van mijn geest uitstorten op alle soorten mensen, en jullie zonen en dochters zullen profeteren. Jullie jonge mannen zullen visioenen zien, en jullie oude mannen zullen dromen dromen. Hij begon het citaat niet met daarna, maar met in de laatste dagen. In deze context de laatste dagen van het Joodse tijdperk. Dan zou Gods geest worden uitgestort op alle soorten mensen. Daaruit kun je opmaken dat er heel wat tijd voorbij zou gaan voordat Joëls profetie in vervulling ging. Alinea 16, de vraag: welk effect heeft Gods geest gehad op de prediking in de eerste eeuw en in deze tijd? Nadat God in de eerste eeuw zijn geest had uitgestort, begon de prediking zich steeds verder uit te breiden. Toen Paulus rond het jaar 61 zijn brief aan de Colossenzen schreef, kon hij zeggen dat het goede nieuws in de hele schepping onder de hemel was gepredikt. Colossenzen 1, vers 23. Met de hele schepping bedoelde Paulus de wereld zoals die toen bekend was. Dankzij Jehovah's machtige Heilige Geest is de prediking in deze tijd nog veel verder uitgebreid, tot de uiteinden van de aarde. Handelingen 13, vers 47. Kader: ik zal mijn geest uitstorten. Met Pinksteren 33 werden ongeveer 3000 mannen en vrouwen gedoopt als discipelen van Jezus Christus. Zij begonnen meteen de waarheid over Jezus met anderen te delen. Heeft Jehovah hun harde werk gezegend? Zonder twijfel. Duizenden personen werden christen. Hoeveel duizenden waren gelovigen geworden? Dat zegt de Bijbel niet. Maar zelfs tegen het eind van de eerste eeuw moeten het er veel minder dan 144.000 zijn geweest. Hoewel Jehovah in die tijd mannen en vrouwen uitkoos om erfgenamen van het hemelse koninkrijk te worden, zijn de meeste gezalfden in recente tijden uitgekozen. Toch bewijst de bijzondere toename in de eerste eeuw dat Jehovah zijn geest op die eerste discipelen had uitgestort. Is er bewijs dat Jehovah in deze tijd zijn geest op zijn aanbidders heeft uitgestort? Absoluut. Uit de berichten blijkt dat er in 1919 wereldwijd nog geen 6000 verkondigers van het goede nieuws waren. Maar Jehovah heeft de prediking gezegend, en sinds 1983 worden er elk jaar veel meer dan 144.000 personen gedoopt als getuigen van Jehovah. Wat een duidelijke vervulling van Jehovah's belofte: ik zal mijn geest uitstorten. Joël 2, vers 28 en 29. De verandering. Alinea 17, de vraag: wat is er veranderd aan ons begrip van Joëls profetie over de sprinkhanen? Wat is er veranderd? We hebben nu een beter begrip van de profetie in Joël 2, vers 7 tot 9. Eenvoudig gezegd gaan die versen niet over onze ijverige prediking, maar over de aanval op Jeruzalem door het leger van Babylon in 607 voor Christus. Alinea 18, de vraag: wat is er niet veranderd? Wat is er niet veranderd? Jehova's volk blijft overal het goede nieuws prediken en gebruikt daarbij allerlei methoden. Geen enkel verbod van de overheid kan verhinderen dat we onze predikingsopdracht uitvoeren. En dankzij Jehova's zegen zijn we nu actiever dan ooit. We prediken moedig het goede nieuws van het koninkrijk. Nederig vertrouwen we erop dat Jehova ons helpt de profetieën uit de Bijbel te begrijpen en ons op het juiste moment in alle waarheid zal leiden. Johannes 16, vers 13. Kun je dit uitleggen? Waarom moeten we soms ons begrip van een profetie in de Bijbel veranderen? Wat wordt er in Joël 2, vers 7 tot 9 voorspeld? Waarom vind je veranderingen in ons begrip geloof versterkend? Lied 97. Voed jezelf met Gods woord. Einde van het artikel.